True Audit bij True Auditors. Een nieuw tijdperk in auditland met TIC Assurance. Welkom bij de Busy Season Talks. Jouw wekelijkse podcast waarin we alles bespreekbaar maken over accountancy en finance, maar dan luchtig. We blikken terug en kijken vooruit met accountants, toezichthouders, bestuurders, studenten en eigenlijk iedereen met interesse. Vandaag wordt de aflevering gehost door mij, Leo Veldhuizen, samen met Arif Dursun. Onze gast vandaag is Jan Borger, medeoprichter van TIC Assurance, een organisatie die het traditionele auditmodel flink uitdaagt. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Leuk je hier te hebben. Was een lange reis naar waar we vandaag zitten?
Ja, het was rustig op de weg, dus viel mee.
Leeuwarden begreep ik. Ja. Mooie Friesland, dus ik voel al een eerste connectie.
Ja, want je bent voor Heerenveen, toch?
Als Leeuwarden kan dat niet, hè?
Oh, ja. Ja, dat is goed op te weten voor de luisteraar.
Ja, je kan het waren.
Jij komt ook uit die regio,
Friesland.
Toch? Friesland. En ja. Jij bent voor Feyenoord.
Dat is wel waar. Okay. Ja, beste luisteraars, dan weet u dat. Maar eerst wil je als eerste de hoofd zijn van deze aflevering of een nieuwe aflevering. Druk dan gelijk abonneren. En twee, je kunt de host van Busy Talks ook boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens in de show notes. Ja, Rief, dan stel ik voor om dan maar gelijk erin te duiken. Maar, want wat is nou eigenlijk TIC Assurance? Misschien moeten we bij het begin beginnen.
Ja. Misschien de aanleidingen. Ik heb veel samengewerkt met Jan van Duin. Die heeft mij een keer het concept verteld, zeg maar, over TIC Assurance. En uiteindelijk ook met jou contact gehad, Jan Borger. Jij bent een van de founders van TIC Assurance. Dus let's start. En woord aan jou van wat is inderdaad TIC Assurance?
Ja, TIC Assurance komt voort uit de Independence Company. Die Independence Company was een bedrijf dat zich richtte op ondernemerschap van ZZP'ers binnen de accountancy. Dus in de drukke seizoen konden RA's zich aansluiten bij die Independence Company en werden dan verhuurd aan de grote kantoren. Dat is zeg maar wat je momenteel ook nog veel ziet, is dat er heel veel ZZP'ers zijn die zich gedurende het drukke seizoen laten verhuren. Maar goed, ergens in de reis, zeg maar, van die Independence Company kwam ik in contact met Jan de Rooij. En die wou ook gewoon een eigen audit label op gaan zetten. Om rechtstreeks, zeg maar, richting zijn eindklant diensten aan te kunnen leveren. En die heeft destijds mij gevraagd om dat samen met hem op te zetten.
En nu hoor ik... Of nu weet ik dat jij Jan heet. Nu hoor ik nog een Jan. En ik hoor er nog een Jan. Zijn er dan drie?
Ja, je moet ook minimaal Jan heten.
Ja, de naam Jan was al bezet in de accountancyland.
Maar er zijn drie eigenaren nu die dan TIC Assurance... die alle drie Jan heten toevallig gewijs?
Nee, want Jan van Duin is een van onze audit partners. Die is verder niet aandeelhouder. Maar die is dus aangesloten als partner om... Ja, zeg maar zijn eigen auditpraktijk op te zetten onder onze vlag.
Ah, oké. Okay.
Jan van Duin is een van de eerste mensen die aangesloten is. En is al enige tijd voor ons actief. En is iemand die ook gewoon op hoog niveau, zeg maar, de werkzaamheden uitvoert.
Ja.
En dat is wel de kern, zeg maar, van wat we wouden doen. Een auditpraktijk oprichten die zich puur... kwalitatief richt op het uitvoeren van controles. Verder geen overige dienstverlening, dus echt specialistisch.
Ja. En je zei van, hè, dat het komt voort uit de Independence Company, dus dat was eigenlijk een soort van een detacheringsachtige model?
Ja, wel wat breder, want ook alle vaktechnische trainingen van die mensen werden geregeld, de verzekering, gewoon echt als community forming.
Ja.
Ervoor zorgen dat je gezamenlijk optrekt om opdrachten binnen te halen ook.
En waar kwam die behoefte uit voort? Want je bent ook registeraccountant. Je draagt ook titel EMA, dus dat suggereert denk ik dat je ook aan de rug hebt gestudeerd.
Klopt.
Maar waar kwam die behoefte dan vandaan om zo'n type organisatie te starten?
Niet alles wat je doet in het leven, dat heb je van tevoren uitgestippeld natuurlijk. Dus ik heb hiervoor bij een wat kleinere organisatie gezeten in het noorden van het land. Dat 12 jaar rondgelopen. Mijn opleiding afgemaakt. En destijds dan zit je zeg maar in het traject van hey, ga ik partner worden of nou ja, up or out. Mm. Dus ja, word je partner of ga je wat anders doen. En die behoefte voor ondernemerschap, die was er wel. Dus ook wel over nagedacht hè, om partner te worden. Maar op een gegeven moment dan kom je op zo'n kruispunt van ga ik het wel doen, ga ik het niet doen, voelt het goed. Mm. En ik denk dat heel veel mensen op zo'n kruispunt op een gegeven moment zeggen en zitten en al zeggen van ja, ik word ZZP'er en ik ga eerst gewoon kijken wat het ondernemerschap mij brengt. Mm-hmm. Dus dat heb ik ook gedaan. In eerste instantie om bijvoorbeeld kantoren te gaan helpen met innovaties. Dus hoe ga je data-analyse inzetten in de controle bijvoorbeeld. Ja. En nou ja, op een gegeven moment kom je dan iemand tegen die je vraagt om dit op te gaan zetten. En dan denk je van ja, dan heb ik een mooie achterban om dat soort dingen ook gewoon voor te gaan faciliteren. Mm-hmm. En dat leek me gewoon heel leuk om te gaan doen.
Ja. Ja. En hoe lang hebben jullie de Independence Company zeg maar op het model, zeg maar, hoe jullie dat in eerste instantie voor ogen hadden? Zeg maar, hoe lang is dat?
Ik ben in 2018 ben ik bij toenmalige werkgever weggegaan.
Ja.
In 2019 hebben we de vergunningaanvraag rondgekregen. Dus toen in de zomer, toen kregen we van de AFM eindelijk bericht dat we door mochten. Ze vonden het natuurlijk wel heel spannend hoe dat model in elkaar zat. Het is anders dan anders. Dus we moesten nogal wat dingen verduidelijken. En uiteindelijk zijn we in 2020 begonnen met de eerste opdrachten.
Ja, anders dan anders moeten we daar nog maar even over doorgaan. Maar doe je sindsdien ook geen opdrachten zelf meer?
In de beginperiode heb ik zelf best wel veel opdrachten nog moeten doen. Mm-hmm. Ook om, enerzijds om natuurlijk het model te bekostigen.
Op het gebied van auditing, gewoon jaarrekeningcontroles?
Ja. Mm-hmm. Ik vind het ook wel belangrijk om gevoel te houden met de praktijk.
Ja.
Dus ik blijf ook wel gewoon zelf opdrachten doen. Maar ik merk wel dat vanuit het managementstuk zeg maar zoveel druk komt. Dat je het op een gegeven moment niet meer het hele jaar door kan gaan auditen.
Op een gegeven moment begint het ergens te wringen, kan ik me voorstellen, in tijd.
Klopt. Dus we hebben net ook een nieuwe collega erbij gekregen op het management. Dus het kernteam, zoals wij dat noemen. En ik denk dat het ook nodig is om de volgende groei weer vorm te kunnen geven. Zowel kwalitatief als kwantitatief.
Ja, want waar sta je dan? Want jullie doen heel erg aan community building. Anders is anders. Maar om dat nog heel even te schetsen. Je zei management is erbij gekomen. Hoe is het dan opgebouwd? En hoeveel mensen praten we over, zeg maar?
Momenteel zitten we met 4 bestuurders op het kernteam. Mm-hmm. Waarvan 3 accountants zijn. En eentje die heeft ergens de poot gemist en die is register evaluator geworden.
Ja.
Maar goed, die heeft ook wat meer een achtergrond op de community forming. Zit wat meer op de menskant. Dus we zijn nu met z'n drieën. Ati, mijn collega, die zit meer op de compliance. Ik zit wat meer op de operatie. En Roel, die is er net bijgekomen. Die gaat wat meer op de standaardisatie ook zitten. En we hebben nog een kleine hub in het buitenland zitten. Dus die gaat die ook aansturen.
Ja, en die hub die helpt jullie zeg maar om jullie werk hier in Nederland goed te kunnen doen.
Klopt.
Ja. En dus eigenlijk is het zeg maar steeds meer een accountsorganisatie aan het worden.
Nou, wij vinden het wel belangrijk dat er hoge senioriteit in het team blijft.
Ja.
Dus je merkt wel dat op het moment dat je veel senioriteit in het team brengt, dat proces ook gewoon heel efficiënt gaat.
Ja.
Dat is wel het uitgangspunt van het concept geweest in het verleden. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om dat zo te blijven houden. Maar het is wel zo dat op een gegeven moment als je hebt maar een x-aantal uren per jaar zeg maar, wat je zelf kunt doen.
Ja.
En als je dan op een gegeven moment nog net iets verder door wil groeien qua opdrachten en dan misschien wat simpelere taken wil afstoten, dan heb je op een gegeven moment ook enige leverage nodig.
Ja.
En dat hebben we erin gebracht met ook mensen die in het buitenland voor ons werken op remote.
Ja, ja. Dus het zijn dan uiteindelijk degenen die zich aansluiten bij Tick Assurance. Dat zijn dus ervaren accountants, RA's, die zich aansluiten. Die worden partner. Die gaan denk ik door een bepaalde selectie heen. En uiteindelijk is het aan hen zeg maar om hun eigen opdrachten, klanten te werven, binnen te halen. En dan vanuit de Tick Assurance Framework, even om het zo, of kwaliteitsstelsel, die opdrachten uit te voeren.
Klopt. De partners die zich aansluiten zijn eigenlijk gewoon zelfstandig ondernemer. Tenminste, ik spreek liever ook niet over ZZP'ers, maar echt ondernemers die zich aansluiten. Wij faciliteren ze daarin. Dus wij helpen ze met acquisitie. Alles wat ze nodig hebben. Dus de back-office, de systemen. Eigenlijk alles wat ze daarvoor nodig hebben.
Ja. Met wat voor systeem werken jullie eigenlijk? Wat voor systeem werken jullie?
Voor de dossiervorming.
Ja, dossiervorming.
Ja, we zitten nu op Make Life Easier.
Make Life van MLE.
Voor MLE, ja.
En waarom zou ik dit als ondernemer doen? Waarom zou ik niet voor mezelf iets gaan starten?
Ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoeveel tijd en moeite het kost om een AFM-vergunning in de lucht te houden. En al je compliance taken te regelen. Dat niet alleen, maar je hebt natuurlijk ook nog heel veel andere back-office taken die je hebt. Noem maar facturatie of je aangifte.
Gewoon de praktische administratieve taken.
Jullie letterlijk ontzorgen gewoon de accountant met in het kader van, dus inderdaad wat je zei, van in de lucht houden van een AFM-vergunning. Dus eigenlijk de kwaliteitsstelsel, wat daar allemaal bij komt kijken. Jullie ontzorgen eigenlijk de accountant die zich puur alleen hoeft te focussen op zijn klant.
Ja, het is plug and play. Dus mensen die kunnen zich gewoon 100% focussen op de audit en het uitvoeren van de opdrachten. Het werven van klanten. Alles wat ze eigenlijk als een ondernemer willen gaan doen.
En in welke mate ben ik dan nog ondernemer?
Je bent vaktechnisch eindverantwoordelijk. Dus dat denk ik. Ik denk dat een belangrijk criterium is. Zeg maar in het kader van het gezagsverhouding. Mm-hmm. Dus je bepaalt zelf hoe je de opdracht gaat uitvoeren. Hoeveel uren je daaraan gaat besteden. Welk tarief je neerlegt bij een klant.
Mm-hmm.
Zolang dat past binnen de kaders van het kwaliteitsstelsel.
Ja.
En dat is natuurlijk wel iets wat vanaf de AFM best wel veel bekeken wordt. Hè? Van hoe weet je nou zeker dat kwaliteit geleverd wordt voor een bepaald budget wat je factureert richting een klant.
Mm-hmm. Ja. En dan onder controleverklaring komt uiteindelijk wel zeg maar het wel vanuit Tick Assurance. Dus niet vanuit dus voor jou als ondernemer?
Nee, dat wordt heel ingewikkeld. Want je hebt natuurlijk als vergunninghouder heb je een verantwoordelijkheid. Net zoals Big Four.
Mm-hmm.
Ik vind dat eigenlijk wel vergelijkbaar met hoe partners daar opereren. Die sluiten zich aan met de partnerovereenkomst en tekenen ook uit naam van het Big Four kantoor.
Juist.
Dus dat is bij ons niets anders.
Nee. Oké. Okay.
Ja, eigenlijk best wel. Ik weet niet of dat zeg maar de gedachtegang was destijds, maar best wel vooruitstrevend naar het model wat je nu hebt. En de problemen waar we nu mee te maken hebben met wet DBA, schijnzelfstandigheid. En...
Ja, ik weet niet of het opzettelijk de bedoeling was om zeg maar gewoon oplossing daarvoor te bieden. Maar het. Dat klopt.
Ja. Maar je ziet nu wel die trend, toch, Jan? Ik weet niet of je dat ook zelf ziet, zeg maar, dat met onder andere dus die schijnzelfstandigheid, dat er veel mensen nu nadenken van, ik wil nog steeds gewoon als ZZP'er of als ondernemer in de accountancy actief zijn. Maar die opdrachten lopen terug. Maar ik wil nog steeds wel gewoon in die hoedanigheid, zeg maar, actief zijn. En ja, dan starten ze of een eigen kantoor, maar en dan inderdaad heb je te maken met die AFM-vergunning, zeg maar, om dat in de lucht te houden en een kwaliteitsstelsel, zeg maar, om dat allemaal gaan regelen. En dat valt vies tegen, zeg maar, kan vies tegenvallen. En ja, maar toch, die stap wordt wel gezet, zeg maar, om steeds. Je ziet, zeg maar, de laatste tijd dat er veel nieuwe kantoren ontstaan.
Je krijgt altijd boutiques.
Ja.
Ja. Klopt. En ja, in onze visie kun je dat beter gewoon gezamenlijk doen. Op het moment dat je alleen een vergunning aanvraagt, dan kost het gewoon heel veel tijd om dat allemaal in stand te houden.
Ja.
Is ook best lastig om dat allemaal gewoon naast de uitvoering van de orde te doen.
Ja.
Dus het is ook de vraag in hoeverre je dan niet voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden. Dus op het moment dat je dat daarin wordt ontzorgd, dan kan je ook gewoon volledig richten op die kwaliteit die je moet gaan bieden.
Ja. Ja. En heeft dan Tech Assurance de opdracht met de klant?
Ja.
De opdrachtvestiging, laat maar zeggen.
Ja, dat kan ook niet anders.
Nee, en hoe werkt het dan met facturatie, zeg maar, tussen ondernemer en jullie en klant? Waar blijft ergens wat geld hangen, zeg maar?
Ja, dan kom ik weer een beetje terug op die partnerovereenkomst. Het is eigenlijk niks anders. Dus, binnen de partnerovereenkomst factureer je aan ons een fee, zeg maar, die je krijgt voor je werkzaamheden.
Mm-hmm.
En wij factureren, zeg maar, de opdrachtfee aan de eindklant.
Ja.
Ja, oké. Okay. En qua dienstverlening, Jan, is dat. Zijn jullie een audit only of doe je ook samenstel?
Nee, wij doen enkel audit. Het is echt puur onafhankelijk. Dus daar komt independence weer terug, zeg maar.
Ja.
Dus, in het model zit een inherente waarborg voor die onafhankelijkheid. Dus ja. geen kruisbestuiving of andere diensten die we aanbieden. We hebben puur gekozen voor die audit.
En de ambitie, zeg maar, je kan in die wettelijke controles, voer je uit vrijwillige controles, denk ik. OOB?
Ja, er is ooit wel eens iemand begonnen over van, hey, moeten we niet een OOB-vergunning aanvragen? Maar goed, dan moet je afvragen van, ja, wat voor klanten horen daarbij? En ik denk niet dat wij op dit moment de ambitie hebben om de onderkant van de OOB te gaan bedienen.
Mm-hmm.
Dus dat lijkt me niet een heel verstandige zet.
Ik heb begrepen dat er onlangs weer een buitenlands kantoor met een Nederlandse OOB-vergunning
Italiaans, begreep ik.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Dus we zitten op 10, denk ik, inmiddels met een OOB-vergunning in Nederland.
Oké. Okay. En stel Leo die gaat uit dienst bij zijn huidige werkgever. Ik hoop het niet voor hun, maar stel, het gebeurt. Hij wil inderdaad een eigen kantoor, of in ieder geval hij kan zeggen, wat moet hij doen om bij jou, zeg maar, of bij Tech Assurance aan te kunnen sluiten?
Nou, er vindt eerst in ieder geval een screening plaats. Dus wij gaan een eerste gesprek aan met mensen. Gaan we kijken waar zeg maar hun horizon ligt, wat zij willen bereiken als ondernemer. Maar uiteraard vindt er altijd nog een tweede gesprek plaats. Ook weer met iemand die zeg maar niet aanwezig was bij het eerste gesprek. Om ook te kijken van, hey, wat zijn de competenties van degene die zich aanmeldt. Dus ja, vinden wij dat die zowel inhoudelijk, dus vaktechnisch, maar ook als ondernemer, zeg maar, klaar is voor het partnerschap in de Tech Assurance.
Mm-hmm.
Dus ja,
en wanneer is iemand bijvoorbeeld er niet klaar voor? Wanneer heb jij bijvoorbeeld mensen afgewezen? Of heb je mensen afgewezen überhaupt?
Nou, je hebt wel eens mensen, dan heb je wat twijfel. En dan ga je in eerste instantie zeggen van, ga eens gewoon eens op interim basis meedraaien op een controle. Hè? Dan weet je ook wat beter wat voor vlees je in de kuip hebt. En dan kan je ook gewoon beter bepalen wat voor traject bij zo'n iemand hoort.
Mm-hmm.
En soms dan heb je van tevoren zoiets van, ja, dit is echt gewoon iemand die is gewoon klaar. Die kan je zo inzetten. En we zijn momenteel wel een test aan het ontwikkelen, waarmee je ook aan de voorkant kunt meten wat iemand, zeg maar, vaktechnisch meebrengt.
Mm-hmm.
Maar ook vanuit een TMA-scan, dus een talentmanagementanalyse. Wat zijn iemands talenten? Waar is hij sterk? Of tenminste, er bestaat geen goed of slecht in TMA. Maar wat brengt iemand als mens zijn ermee?
Ja. En in hoeverre past dat, zeg maar, bij TIC?
Ja, maar ook bij het ondernemerschap.
Ja.
Want hoeveel ondernemers zijn uiteindelijk aangesloten?
We zaten gisteren met z'n 20 ongeveer in de zaal. En er waren een aantal niet bezig. Dus we zitten momenteel rond zo'n 25.
Kijk. 25 personen. Oh, cool.
En er zijn recent weer 5 gestart. Dus het groeit mooi door.
Ja, en we hadden het net over het aanvliegen van de opdracht. Met hoeveel, of wat dan omvang van een controleteam, zeg maar. Je zal het niet in je eentje allemaal gaan doen.
Soms zijn er ook opdrachten die door één iemand worden bediend.
Oh. Dat maakt de rode draad in het dossier wel duidelijk. helder. Ja, maar hoe waarborg je dan kwaliteitstoetsing, vier oogprincipe en dat soort zaken?
Het is zo dat aan de voorkant kijkt altijd iemand van ons mee bij opdrachtaanvaring. Mm-hmm. Dus elke continuatie, elke aanvaring kijken wij mee.
En heb je het over wij als bestuur?
Als bestuur. Mm-hmm. Daarnaast kijken wij ook bij elke opdracht bij afronding mee. Dus op het moment dat er geen OKB op een dossier zit, vindt er altijd een tweede lezing plaats. Dus wij kijken best wel diep mee op alle dossiers, weten eigenlijk bij alle dossiers ook wat er speelt.
Mm-hmm.
En sturen op die manier ook op de kwaliteit.
Ja. Helder. En qua ICO's en andere externe toetsing, hoe is dat dan ingeregeld? Is dat ook willekeurig?
Niet geheel willekeurig. Sowieso elke partner valt sowieso met één dossier in de ICO elk jaar.
Okay.
Dus vanuit daar benchmarken we ook zeg maar richting de hele groep van partners.
Mm-hmm. Ja.
Wat ik wel, ik vind het echt een heel mooi model eigenlijk, als ik je zo hoor. Hoe zorgen jullie ervoor uiteindelijk, zeg maar, het zijn maar verschillende partners, hè, dat die community van old partners, hoe zorgen jullie ervoor dat ze zeg maar echt één worden, of in ieder geval samen het samen doen en ook die consistentie hoe zorgen daarvoor?
Nou, we zitten sowieso één keer in de twee maanden met z'n allen bij elkaar. Dan organiseren we
in Friesland.
Meestal of in Zwolle. We zitten in de IJsseltoren daar. Het is een oud ABN-gebouw, dus er zitten allemaal vergaderruimtes onderin. Dus daar kunnen we gewoon gebruik van maken.
Jullie kantoor zit in Zwolle?
Ja, we hebben één kantoor met een aantal flexlocaties door het land heen.
Mm-hmm.
Maar ons vaste kantoor zit in Zwolle.
Ja.
Maar goed, we gaan ook wel eens op locatie. Dus dan verzinnen we nog wat leuks erbij. Laatste keer hebben we een golfclinic gehad in Zeewolde bijvoorbeeld. Dus dat, fun activiteit erbij. Maar we proberen, meestal doen we ook gewoon een vaktechnische
training
ja. erbij. Om echt met z'n allen gewoon te leren. En één keer per jaar dan delen we alle uitkomsten van de kwaliteitstoetsingen. Dat is meestal in december, noemen we het kerstevent. En dan gaan we ook bepalen wat de onderwerpen zijn voor het nieuwe jaar met z'n allen. Blikken we ook strategisch vooruit. Van wat gaan we doen komend jaar om iedereen te laten groeien.
Ja.
En daarmee probeer je zoveel mogelijk die community forming vorm te geven.
Oké, je zei van met het kerst-event, zeg maar, of event, kerstdag, zeg maar, dan gaan jullie alle uitkomsten met elkaar delen en ook naar bepalen welke onderwerpen. Wat was dat vorige keer, zeg maar, in de vorige kerstdag, zeg maar, wat hebben jullie toen bepaald voor dit jaar om te gaan doen?
Toch wel een behoorlijke focus, zeg maar, op het fundament. Dus de kwaliteitsborging. Hè? Dus wie wil je zijn? Wat wil je uitstralen richting de toekomst? Wij willen graag een serieuze speler zijn in de markt. Hè? Dus een speler die zich kenmerkt door kwaliteit.
Mm-hmm.
En ook door iedereen, zeg maar, gewoon gezien wordt als autoriteit. Dat is natuurlijk lastig, want je zal het zelf weten. Naast de Big Four weten sommige mensen niet dat accountantskantoren bestaan. ik denk dat om een beetje bekendheid en grootte te creëren, zullen we richting de top 30 van assurancekantoren moeten gaan. Dus dat is wel een beetje de doelstelling geweest afgelopen jaar om naartoe te groeien.
Ja.
Maar met wel als kwaliteit als fundament. Dus op het moment dat iemand Tick Assurance noemt, dan moeten mensen ook zeggen van dat is echt gewoon topkwaliteit. En dat kan zich bijvoorbeeld meten met de Big Four.
Ja. Ja. En jullie zeggen ook kwaliteit boven kwantiteit, hè? Dat is denk ik een van de dingen die ik terug heb gezien in dat document die je me had gestuurd. En dat waarborgen door die trainingen en door bij elkaar te komen. Goede screening te doen vooraf, zeg maar, voordat jullie mensen aannemen. Senior professional model eigenlijk, wat jullie hanteren. Ik vind het wel een gaaf concept, Leo.
Zeker. Nou, het senior professional model, dat spreekt me ook wel aan. En het ondernemerschap daarbinnen, zeg maar. Maar je zei net ook, we gaan voor kwaliteit. Maar dan wil ik je toch een gewetensvraag stellen, zeg maar. Maakt dat klanten uit, zeg maar? Want uiteindelijk is de controleverklaring hetzelfde. Hè? Dus hoe meet je dan kwaliteit en wat hebben de klanten daaraan, laat me zeggen?
Ja, de perceptie van kwaliteit door een klant is natuurlijk heel anders dan dat wij dat ervaren als zeg maar, meer vanuit de compliance kant. Mm-hmm. Maar je merkt wel dat als je een heel stroef proces hebt met een heel groot team en waarbij allemaal vragen dubbel worden gesteld, ja, dan vindt een klant dat al snel wat minder kwaliteit.
Mm-hmm.
Waarbij wij met kleinere teams en hoge senioriteit wel gewoon zorgen voor een efficiënt proces. En
ja, dus kwaliteit zit hier niet op het eindproduct, maar die zit eigenlijk in het proces wat je hebt in de relatie tussen jou als klant zijnde en als accountant zijnde.
Klopt. Dus hoe kom je, zeg maar, vanuit zeg maar de start tot aan een controleverklaring.
Mm-hmm.
Als je daar een klant heel erg kan ontzorgen. Door gewoon een efficiënt proces neer te leggen. Met de juiste vragen en de juiste dingen doen.
Ja.
En aan de achterkant voor zorgt dat binnen de compliance regels of de controlestandaarden ook nog gewoon echt super is vastgelegd. Ja, dan heb je denk ik aan twee kanten gewoon gewerkt aan kwaliteit.
Ja, maar die super vastlegging, dat is meer voor ons als professionals. En de klant moet daarvoor betalen, zeg maar. Dus de klant ziet dat natuurlijk niet dat wij opschrijven in dossiers.
Nee, en dat is soms moeilijk uit te leggen.
Mm-hmm. Ja, maar en je zei net, we willen doorgroeien naar een top 30 speler. Om een serieuze speler te gaan worden. Wat moeten jullie daar nog voor doen?
Nieuwe partners onboorden en nieuwe klant, denk mm-hmm. ik.
Groeien. En weet je waar je dan al heen moet groeien?
Volgens mij zit die grens momenteel, ja, ik heb het niet exact helder, mm-hmm. maar zit dat op zo'n 150 opdrachten waar we naartoe zouden moeten groeien. Je hebt natuurlijk consolidatie waarmee mm-hmm. De top 30 ook gewoon kleiner wordt. Dus toetreden tot die top 30 is dan ook makkelijker. Het is ook niet een doel
misschien
op zich.
Misschien gaat het ook automatisch, zeg maar. Als je niks doet en de rest dat fuseert met elkaar, dan word je vanzelf top 30.
Ja. Klopt.
Maar het is ideaal voor eigenlijk dus iemand die best veel ervaring heeft, RA is, heel graag wilt ondernemen, maar vooral ook bezig wil zijn om accountant te zijn, zeg maar. Dus voor dat soort profielen is het echt ideaal om bij een tick assurance, zeg maar, aansluiten.
Ja, klopt. Dus het zijn meestal mensen die zich bij ons aansluiten, die gewoon echt passie hebben voor het vak en gewoon heel graag bezig zijn met het uitvoeren van audits. En ja, misschien wat minder willen managen. Dus mm-hmm. Niet iedereen die vindt het leuk om elk jaar weer assistent op te leiden.
Ja.
En binnen ons concept past dat gewoon perfect.
Ja. En stel nou dat structureel kwaliteit te wensen overblijft. Hoe neem je dan uiteindelijk afscheid van elkaar?
Ja, dat heb je dus escalatiemaatregelen voor nodig binnen je kwaliteitssysteem.
Mm-hmm.
Dus op het moment dat een partner niet functioneert, is het trouwens ook niet heel veel anders dan bij andere accountsorganisaties. Maar dan moet je zorgen voor een verbetertraject waarin mensen terechtkomen.
Ja, en spreek je dan bepaalde KPI's met elkaar af ieder jaar?
Ja, die moet je smart formuleren.
Ja, heel goed.
Dus inderdaad, dan ga je toewerken van hoe kunnen we jou beter faciliteren, zodat jij mm-hmm. zeg maar, uiteindelijk die kwaliteit wel gaat waarborgen.
Ja.
En dat zijn soms ingewikkelde trajecten, inderdaad. Dat klopt.
Ja, dat zou ik me wel kunnen voorstellen.
En wat zijn de uitdagingen van dit concept?
De grootste uitdaging is denk ik om binnen de span of control, zeg maar, van het management, mm-hmm. om die eenduidigheid te blijven waarborgen. Dus je merkt dat op het moment dat je groter wordt, dat je niet iedereen meer even vrij kan laten. Hè? Dus dat je dan op een gegeven moment ook richting bepaalde standaard moet gaan ontwikkelen.
Ja.
En ik denk dat dat zeg maar voor de komende jaren wel gewoon een uitdaging gaat zijn. Niet voor iedereen, zeg maar ja, bepaalde mensen die hebben misschien toch wat meer handvaten nodig om eenduidig tot, tot dezelfde vastlegging te komen.
En dat is niet anders dan zeg maar bij een ander accountskantoor. Want die groeiende is, zeg maar, die met die span of control en dat iedereen dezelfde dingen doet, zeg maar. Dus dat is zeg maar denk ik overal wel zo.
Ja, klopt. Alleen ja, wij hebben dus niet zozeer het opleidingshuis. Dus dat maakt het net iets makkelijker.
Ja. En ik denk dat dat misschien dan de uitdaging kan zijn. Kijk, zelfs als je bij een accountskantoor start, dan heb je inderdaad wel die opleidingshuis. Bij een reguliere, traditionele accountsorganisatie. Die ziet zeg maar iemand binnenkomen en zich ontwikkelen. En uiteindelijk weet je toevallig wat je aan hem of haar hebt, zeg maar. En op basis daarvan kun je zeg maar zeggen van, nou, je bent er klaar voor. En bij jullie is het zeg maar...
Moet je aan de voorkant al klaar zijn.
Ja,
klopt. En ja, ik denk dat de Big Four gewoon hele goede opleiding bieden aan mensen. Dat ze daar gewoon heel goed klaargestoomd worden voor het vak af en toe.
Ja.
En je ziet dat op het moment dat ze als senior manager hebben geopereerd en zijn opdracht hebben gedragen. Dat ze dan ook redelijk snel klaar zijn om partner te kunnen worden binnen ons concept.
Ja.
Wat zijn voor de komende jaren jouw eigen ambities nog? Want je zei net, ik vind het belangrijk om ook nog een aantal opdrachten te blijven doen. Je hebt ook een bestuursrol binnen TIC.
Ja, de grote uitdaging is om niet te veel dingen leuk te blijven vinden. Dus wat meer focus aan te brengen, zeg maar.
Ja, en heb je dan over taken of over klanten of over misschien voetballen?
Ja, misschien moet je seizoenskaart inleveren dan bij Cambuur. Ja. Heb je al wat meer tijd?
Ik heb denk ik het grootste probleem dat ik heel veel dingen leuk vind. En dat ik overal opspring op het moment dat ik denk van ja, daar wil ik mee bezig zijn. Dus dat focussen, dat is wel een dingetje. Maar
dan kan het in de toekomst betekenen dat je meer een bestuursrol gaat pakken en dan minder opdrachten gaat doen?
Ja, dat sowieso. Ik denk waar ik zeg maar ooit begon. Dus meer richten op de innovatieve technieken rondom het proces.
Mm-hmm.
Dat is iets waar ik de laatste jaren toch niet echt goed aan toe ben gekomen. En daar wil ik me weer wat meer op gaan focussen.
En als je daarna gaat kijken, wat zou je dan jullie organisatie of misschien breder de sector nog wensen als het gaat om innovatie?
Ja, ik denk dat we qua innovatie best wel aan het begin staan van wat mogelijk is. Ik denk dat als je gaat kijken wat er momenteel aan software allemaal beschikbaar is voor de auditmarkt, dat dat best wel beperkt is. De laatste jaren zie je natuurlijk bijvoorbeeld Datasnipper in opkomst.
Mm-hmm.
Die hebben best wel een mooi concept bedacht. Maar goed, dan heb je ook wel denk ik een van de grootste innovaties te pakken.
Op dit moment?
Op dit moment.
Mm-hmm.
En ik denk zeker dat daar nog veel meer mogelijkheden liggen. Om ervoor te zorgen dat we nog slimmer en nog efficiënter dingen gaan doen.
Mm-hmm. Wil je dan ook frontrunner zijn om zoveel mogelijk innovatieve toepassingen aan te bieden?
Ja, zoals je net zei, hè, soms heb je mensen die alleen een controle willen doen. Dat gewoon prettig vinden om gewoon zelf volledig die... aan het stuur te staan, zeg maar. En die wil je natuurlijk gewoon volledig faciliteren om dat zo efficiënt mogelijk te doen. En daarmee kan innovatie zeker een rol spelen om ze daarin te faciliteren.
Ja, mm-hmm. Ja, dat komt ook op neer, maar dat jullie een soort van bureau vaktechniek en learning zijn, zeg maar, van die partners.
Ja, dat klopt.
Ja.
Net hadden we het over jaarrekeningcontroles, vrijwillige controles, dat soort zaken. Op het gebied van duurzaamheid, bieden jullie dat ook aan?
Hier moet
even nagedacht worden.
Nou, net als denk ik heel veel kantoren hebben wij natuurlijk ook gekeken. Hè, van ja, wij zijn een service provider. Mm-hmm. We zijn ook aangewezen, denk ik, om die assurance te provider, zeg maar, voor duurzaamheid.
Ja.
En dat leek een hele interessante markt. Maar sinds Omnibus zie je dat de bedrijven die... ja, moeten rapporteren dat die gewoon heel beperkt zijn.
Ja.
Dus, en dat zit grotendeels bij de Big Four. Dus ik denk niet dat er echt een markt zit voor ons. Maar zeker op het moment dat we in de toekomst dat zouden moeten doen. Ja, en er zijn mensen die dat interessant vinden en dat gewoon als businessmodel op willen zetten. Ja, dan past dat prima binnen het concept.
Ja,
ja, ik denk dat ik je, ja, als in dat op een gegeven moment dat gaat spelen, zeg maar, ook in jullie markt. Dat je daar wellicht ook inderdaad mensen voor gaat, hoe zeg je dat, aannemen als partner of iets in die trant, zeg maar, met die portefeuille.
Ja, maar je ziet sowieso binnen de accountancy natuurlijk hele afdelingen die zijn opgetuigd. Met het oog op het geven van assurance op duurzaamheidsinformatie.
Ja. Ja.
En ja, op een of andere manier heeft de politiek anders besloten.
Ja.
En ja, die zie je nu langzaam ook weer gewoon wegstromen.
Ja. Zeg maar. En een andere ontwikkeling in de sector is private equity. In hoeverre zijn jullie benaderd? In hoeverre zijn jullie relevant voor zo'n partij?
Wij zijn, naar mijn weten, niet benaderd. En ik denk ook niet dat wij in beginsel heel relevant zijn. Ik denk dat ons rendement, zeg maar, een stukje lager ligt dan de traditionele accountantskantoren. Dus ik weet niet
en
dat wij...
Dat komt door, denk ik dan, misschien, correct me if I'm wrong... De leverage die een traditionele accountantskantoor heeft met, ja, dat ze met heel veel jonge mensen werken en nou, voor best wel mooie tarieven, zeg maar. Ten opzichte van nou, senior professionals, die zijn vaak duurder en heb je wat minder leverage, zeg maar. Is dat een reden waarom qua rendement waar je net over had, van dat minder is dan.
Ja, ik denk dat het toch wat. Ja, wij zijn. Uiteindelijk hebben we dan gewoon een hele andere organisatie opzet.
Ja.
Het is ook de vraag hoe dat past, zeg maar. Maar
jullie hebben wel 25 accountants, althans, dat is wel natuurlijk. Wat koop je als PE? Ik zou denken ook voornamelijk mensen, zeg maar, die het werk doen. Dus.
Maar goed, als je dat binnen de traditionele kantoren zouden we dus een organisatie zijn met 25 partners en daaronder, zeg maar, 200 medewerkers.
Ja.
Ik denk dat het grote verschil is. Dat wij die 200 medewerkers niet hebben.
Ja, maar nog niet benaderd. En hoe kijk jij naar die ontwikkeling?
Ja, het vond analyse van Wilbert Geitenbeek, geloof ik, vond ik wel heel mooi. Dat je ziet dat ze op een gegeven moment op zoek zijn naar die jonge partners. En nou ja, uiteindelijk zoeken wij die natuurlijk ook.
Mm-hmm.
Maar bij ons hebben ze geen verplichting tot inkopen.
Ja.
Dus ze kunnen gewoon starten met voor nul, zeg maar.
Yes.
Ze hoeven geen goodwill te betalen en ze treden gewoon toe als partner. En de analyse die hij een beetje losliet, was dat heel veel accountantskantoren momenteel toch problemen hebben met die opvolging.
Ja.
En het binden van die jonge partners.
Ja.
Omdat die zich niet meer willen committeren aan die goodwill.
Wilbert Geitenbeek sprak zich bijvoorbeeld ook uit tijdens de opening van het academisch jaar van de VU. Wat bij ons is uitgezonden in aflevering 222.
Ja. En de analyse waar jij het over hebt is die van afgelopen keer, toch? Die op account.nl van 8 oktober, geloof ik.
Dat was ook een Busy Season Talks aflevering.
Oké, dat was ook een Busy Season Talks aflevering. Okay.
Arif, jij kent onze afleveringen toch wel? En de inhoud dat we hier allemaal bespreken? Of ben je nog niet bij met terugluisteren?
Ja, Wilbert is gewoon heel erg actief. Dus hij is wel bij ons. Hij is overal aan tafel.
Maar in ieder geval bij die opening van het academisch jaar van de VU. Daar kwam dit ook best nadrukkelijk in terug. Ja. Oké. Dus True Audit bij True Auditors. Kunnen we maar zo samenvatten.
Ja.
Dus dan toch.
Ja.
Lekker auditen.
Ja, we gaan richting de afronding, Jan. Ik weet niet of we het onderwerp hebben gemist.
Nou, volgens mij hebben we de kern wel behandeld. Ja, wij zien heel veel. Wij hebben heel veel ambitie om, zeg maar, samen te werken binnen de sector. Wij hebben het nu, zeg maar, alleen maar gehad over partnermodel. Maar we hebben natuurlijk ook nog andere klantreizen. Hè? Dus organisaties die geen ambities hebben om te controleren, te ondersteunen. Waarbij zij gewoon, wij zijn verder niet concurrerend voor hun. Dus wij zien heel veel organisaties die met ons willen samenwerken. Waarbij zij, zeg maar, de overige dienstverlening doen. En wij puur dat stukje audit voor ze faciliteren.
Ja, ja. Mm-hmm. Ze zegt als een echte audit-only praktijk.
Ja. En ik denk dat dat gewoon met de huidige partnerbezetting, zeg maar, heel erg goed werkt.
Ja.
Ja.
Nou, dat kan ik me wel voorstellen, ja.
Mooi, dan rondom hierbij af, denk ik, Arif.
Ja, hoe was je debuut, Jan?
Ja, lastig soms.
Ja. Ja? Ja, ik vond het op zich wel goed. Je hebt het net ik ook,
denk dat een helder verhaal is wat ik Assurance voor staat. Hoe je kan aansluiten, wat voor klanten jullie bedienen, hoe jullie zijn georganiseerd. Welke groei jullie nog willen doormaken. Tot
jullie willen aannemen. Of het ervan aan, hoe het proces eruit ziet. Dus,
ja. Dus dankjewel voor je input.
Echt,
en ik denk het nieuwe tijdperk in Auditland. Innovatie en op een andere manier denken. Dat juichen wij als Business Season Talks ook alleen maar toe. Niet waar, Arif?
Zeker, ja. Ik vind het gewoon ook gaaf om te zien dat er allemaal verschillende soorten modellen zijn. Dus dat is gewoon heel fijn.
Ja, dus voor jou als luisteraar, heb jij ideeën, wensen of vragen? Laat het ons weten via host@bseasontalks.nl. En vind jij onze wekelijkse podcast nou ook de moeite waard om naar te luisteren? Beoordeel dan deze aflevering via jouw favoriete podcast app of abonneer je, zodat jij direct op de hoogte bent van de nieuwste aflevering. Op deze manier weet een steeds grotere groep accountants en andere geïnteresseerden onze podcast te bereiken. En je kon natuurlijk ook een reactie achterlaten via LinkedIn of Instagram. We vinden het leuk om van je te horen. Dus dankjewel dat jij luisterde naar Business Season Talks en tot de volgende aflevering.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de NBA.